Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vandaag vrijdag 22 oktober en vanuit mijn Tailored Man in Blue, It Is You showroom, vandaag een inspirerende podcast over wel een heel mooi onderwerp. Want we gaan het vandaag hebben over de liefde. En verwacht jij meer van jouw relatie dan een gezellige routine? Wil je voorkomen dat je moet gaan werken aan je relatie? En wil jij liefdestips waarmee je met minimale inspanning het maximale uit jouw relatie haalt? Dan zit je vandaag namelijk goed. Want tegenover mij zit een vrouw die al 31 jaar een goede relatie heeft met haar man Robert. Als voormalig echtscheidingsadvocaat analyseerde ze de meest voorkomende relatievalkuilen en vond ze simpele manieren om die te voorkomen en te omzeilen. Tips die zo gemakkelijk zijn dat het voelt alsof je relatie vanzelf gaat. Minimale inspanning, maximaal resultaat, zodat het niet alleen nu lekker loopt, maar over een paar jaar ook nog. Welkom Yvonne Schouten-Hoek in de Tailored Man in Blue It Is You podcast.
Ja, dankjewel Edgar. Heel erg fijn om hier te zijn.
Wat ontzettend leuk dat je mijn uitnodiging hebt aanvaard via een gezamenlijke vriend, Edward van Lunsen.
Klopt.
Ja. Die ik al heel lang kent en die jij ook goed kent.
Ja, next keer.
Ja, en ik heb al heel wat onderwerpen mogen behandelen in het afgelopen jaar. Maar het onderwerp van vandaag is wat mij betreft toch wel het onderwerp wat er toch wel een beetje uitspringt in het leven. De liefde. En jij weet veel van de liefde.
Ja.
Maar voordat we straks over jouw mooie vak gaan praten, waar jij mee bezighoudt, kun je ons iets over jezelf vertellen? Wie is Yvonne Schouten? En wat heeft ertoe geleid dat ze zich op het pad van de liefde is gaan voeren?
Focussen, ja. Ja, nou ja, wat je zegt. Soms kom je op punten in je leven dat je denkt, wat is er echt belangrijk? En voor mij is dat inderdaad de liefde. Ik ben kind van gescheiden ouders. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 7 was. En die zijn 16 jaar onder leiding van onder andere de oude heer Moscovic in het scheiding beland. En het heeft veel ellende gegeven. Uiteindelijk ben ik rechten gaan studeren. Ik ben ook echtscheidingsadvocaat geworden. En ik dacht van ja, maar er is meer nodig dan een goede jurist om een echtscheiding in goede banen te leiden. Dus ik heb me gespecialiseerd. Ben cum laude geslaagd voor de VALS-opleiding. En heb in dat kader hele diepgaande gesprekken gevoerd met mensen over hun relaties. Ook vooral veel met ondernemers gesproken, omdat ik natuurlijk cum laude was geslaagd voor die specialisatieopleiding. Alleen waar ik dus achter kwam, was dat het heel vaak dezelfde onderwerpen zijn waar relaties op stuk lopen. En vaak is dat communicatie en intimiteit. Dat zijn er twee. En toen dacht ik me, maar wat is er eigenlijk nodig om een relatie op lange termijn goed te houden? En ik ben op onderzoek uitgegaan.
Zomaar vanuit jezelf?
Ja.
Ook een beetje misschien wel vanuit het verleden wat je zelf als kind hebt ervaren en meegemaakt.
Ja.
Dat je dacht van, ja, ik wil laten zien dat het ook anders kan.
Ik wil laten zien dat het anders kan, ja. En ook gewoon nieuwsgierig van, als je steeds dezelfde dingen tegenkomt, toen dacht ik ook van ja, maar als we nou bepaalde kennis hebben over die onderwerpen, zou je dan relaties kunnen redden? En ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook een veel positievere insteek dan een echtscheiding goed begeleiden.
Ja.
Dus nou ja, ik heb meer dan 50 relatieboeken gelezen. Ik ben in gesprek gegaan met seksuologen, met relatietherapeuten. En ik zei ook van ja, hoe komt het eigenlijk? Want dat viel mij dus op. Dat er eigenlijk toch zoveel relatietherapie mislukt. En het antwoord daarop was ja, omdat mensen veel te laat komen. Op de een of andere manier is er toch een soort taboe of zo om aan je relatie te werken. Mensen zeggen dan van ja, we hebben er alles aan gedaan. Maar eigenlijk, het kwam er steeds op neer dat er gewoon kennis, gewoon basiskennis ontbreekt. Dus ik ben op zoek gegaan naar concrete tips in al die boeken. Waar je direct mee aan de slag kan, wat echt eye-openers zijn. En waar je relaties eigenlijk op een hele simpele manier goed mee kan houden, als je het maar weet. Want wat ik zeg is, als het gaat om alles wat je lief is, dan moet je niet alleen maar op je gevoel afgaan. Dan heb je toch bepaalde kennis nodig. Maar mensen hebben geen zin om hele stapels boeken te lezen en om moeilijke gesprekken aan te gaan. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb al die tips, al die kennis, die heb ik verzameld. En daar heb ik gewoon een lezing van gemaakt van 2 uur. Ik heb een online cursus gemaakt en ik geef ook persoonlijk advies. En deel ik die kennis om zo te proberen om relaties dus op een makkelijke manier, zoals je al zei, met minimale inspanning, maximaal het resultaat te halen uit je relatie.
Mooi, dus dit is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit jouw vak als advocaat.
Ja.
En je was gespecialiseerd ook in echtscheiding.
Ja.
Maar je bent zelf op een gegeven moment, las ik op je website, ook je kreeg een ziekte. En door die ziekte is eigenlijk die transformatie ontstaan dat je je volledig bent gaan focussen.
Ja.
Om eigenlijk een beetje liefdesexpert te worden.
Ja.
En daar zoveel mogelijk mensen mee te helpen.
Ja, ja. Nou ja, wat er kan gebeuren is inderdaad, kijk, zo'n ziekte. Op een gegeven moment ga je dan echt focussen, wat is er echt belangrijk in mijn leven? Wat is eigenlijk het belangrijkste in mijn leven? Voor mij was dat mijn gezin, mijn relatie en mijn gezin. En ik ben toen ook gaan nadenken, want je gaat dan kijken, ik kon een heleboel niet meer. Maar ik dacht ook van ja, wat kan ik nog wel? Hè, laten we daarop focussen, wat ik nog wel kan. En wat heb ik eigenlijk geleerd van al die echtscheidingsgesprekken? Nou ja, en zo is dit gekomen. Dus eigenlijk weer uit iets negatiefs zie je dat er iets heel moois uit voortkomt.
Mooi, mooi. Ik zit vaak met mijn meisje wel eens naar films te kijken. En dan ken je dat wel in een film, hè? Dan zie je dat twee mensen verliefd worden. En dan zie ik mijn meisje helemaal zwijmelen. En ik moet zeggen, ik soms ook wel eens. En dan kijkt ze me soms aan en zegt ze, waarom is dat bij ons niet zo? Herken je dat? Dat je denkt van ja, in de film ziet het er altijd zo mooi en zo geweldig uit. En lijken mannen bij wijze van spreken een soort supermannen. En de vrouwen zijn de romantische versies van hoe een vrouw het ideaalplaatje, het ideaalbeeld. Maar dat is natuurlijk niet het echte leven.
Nou, laat ik het zo zeggen, op het moment dat je verliefd bent, dan komt het wel aardig in de buurt bij de meeste mensen, bij die romantische films. Alleen die films die gaan vaak alleen maar over het verliefd zijn, hè? Over de aanloop en dat je elkaar krijgt. En dan vervolgens stopt het. En dan of het gaat over juist de relatiebreuk aan het einde. Maar het hele tussenstuk, daar heeft niemand het over. Terwijl dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Nou ja, en dat is nou precies waar ik me op heb gericht. Hoe kun je die relatie in het tussenstuk, precies wat jij zegt, hoe hou je dan dat warme gevoel?
Dus daar zijn eigenlijk bijna geen films en boeken over geschreven?
Nee, ik heb ze niet gezien. Nee.
Dat is toch wel bijzonder?
Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja, ja.
Zo.
Wordt tijd dat daar een keer een film aan besteed wordt, ja.
Ja. Dus jij zei net ook, want er zijn natuurlijk, we kennen allemaal wel mensen en we hebben het zelf waarschijnlijk ook allemaal wel meegemaakt, die een relatie beëindigd hebben en die in het begin van die relatie smoorverliefd waren. Maar wat ik een beetje hoor, dat we vaak als we eventueel naar een relatietherapeut gaan of hulp zoeken, dat we eigenlijk al te laat zijn.
Ja.
Dat voortraject waar jij je dus mee bezig hebt gehouden, dat daar de basis van een echte gezonde liefde wordt gelegd.
Ja.
Ja, dus jij bent op zoek gegaan naar basisgereedschappen. voor deze liefdesrelaties. En je had het net over communicatie en intimiteit. Ik neem aan dat dat twee van de meest belangrijke basisrelaties zijn van een goede relatie.
Ja. Ja, de problemen die ik heb gezien, met name in die echtscheidingsgesprekken die ik had, hadden daar vaak betrekking op. En bij communicatie, daar komt het dan op neer dat mensen niet uitspreken wat ze willen. Dat ze vaak alleen maar zeggen wat ze niet willen. Hè? Maar dat is zeer omslachtig. En het heeft ook. Mensen moeten dan raden naar wat het dan wel moet zijn. En dat leidt vaak tot teleurstellingen. En op het moment dat iemand met de beste bedoelingen... stel je voor, ik zeg van, nou ja, ik hou van cadeautjes. Nou, ten eerste moet je dan allemaal raden wat het kan zijn. Zijn het bloemen of is het een auto? Hè? Even om het heel grof te zeggen. Ja. Maar stel dat mijn partner weet, oké, ze houdt van bloemen. Ja, maar je hebt nog steeds duizenden soorten bloemen. En op het moment dat hij aankomt met, ik zeg nu iets heel idioots, hè, met brandnetels, hè, is ook een vorm van bloemen. Ja, en dan zal ik daar niet heel enthousiast op reageren. Maar op het moment dat mijn man steeds mij een plezier wil doen met iets waarvan hij denkt dat ik het leuk vind, maar ik reageer iedere keer heel lauw. Ja, dan op een gegeven moment gaat hij het opgeven. Dus een van de dingen is, spreek uit wat je wel wil, niet wat je allemaal niet wil. Dat is echt een hele belangrijke.
En dat vinden wij moeilijk als mensen, hè?
Dat vinden wij moeilijk. En vooral, waar ik tegenaan mag lopen, is dat vooral vrouwen die zeggen, ja, maar dan is het geen verrassing meer. Hè? Dan krijg je dat. En toch is het belangrijk om te zeggen wat je wel wil. Het houdt namelijk de relatie gewoon goed. En dan weet je ook waar je iemand blij mee maakt. En een ander punt is bijvoorbeeld van dat mensen zich niet echt gewaardeerd voelen. En dat heeft te maken met de vijf talen van de liefde. En dat is een hele belangrijke.
De vijf talen van de liefde. Daar ga ik het zo met je over hebben. Want ik denk dat er ook natuurlijk nog een groot verschil zit tussen mannen en vrouwen.
Absoluut.
Ik bedoel, ik ben man en ik ken mezelf een beetje natuurlijk als man. Maar ik zie ook veel vrienden van me waar ik één keer in het jaar een keer een weekend mee uitgaat. Daar komen er altijd wel stoere verhalen. Wij mannen zijn toch makkelijke wezens. We hebben nooit ruzie met elkaar. Maar we vinden het ook heel moeilijk om onze gevoelens echt oprecht uit te spreken.
Ja.
Helemaal naar je eigen partner toe. Dat is toch iets... Ja, dat is toch iets heel bijzonders natuurlijk. En vrouwen zijn vaak veel opener en zijn veel beter in het tonen van hun emoties. Kun je ons iets vertellen over dat verschil tussen mannen en vrouwen en hoe je daar de juiste weg in kunt vinden?
Ja, nou ja, ik denk dat het ermee te maken heeft als je kijkt wat willen de meeste mannen het liefste. Die willen toch een beetje Superman zijn, dat gevoel hebben. En die willen dat hun vrouw trots op ze is. Als mannen advies nodig hebben, dan vragen ze dat aan een deskundige. De meeste mannen gaan niet eerst al hun vrienden langs om te vragen van, goh, hoe denk jij hierover?
Is vrij rationeel.
Is vrij rationeel. Maar ook inderdaad dat Superman gevoel, niet zwak willen overkomen. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft dat mannen hun gevoel wat minder tonen. Terwijl bij vrouwen, wat doen vrouwen? Vrouwen gaan wel eerst al hun vriendinnen af. Dat is, die creëren daarmee een soort van intimiteit. Hè? Van, ik vertrouw jou. Dat is ook een manier om vertrouwen te winnen. Van, hè, ik deel iets met jou en jij deelt iets met mij. En daardoor hebben wij een bandje, een soort bondgenootschapjes. Mm-hmm. Dat is wat vrouwen doen. En dat willen ze natuurlijk ook van die man. Dus ze willen ook dat die man zijn gevoel met haar deelt. Ja, maar die man die wil op zijn Superman-positie blijven zitten. Dus daar zit inderdaad het punt.
De man wil het liefst toch een beetje cool en misschien wel een beetje afstandelijk is het bijna wel. Misschien blijvend, terwijl de vrouw echt behoefte heeft aan die diepgang.
Die vrouw heeft behoefte aan die diepgang, ja. Maar met name ook ze wil die intimiteit met die man. Omdat eigenlijk is dat een bevestiging van verlaat mij niet. Vrouwen, wat wil een vrouw het liefst? Ze willen de enige zijn voor een man. Dat gevoel wil ze hebben. En doordat je dus gevoelens met elkaar deelt, of geheimen misschien wel met elkaar deelt, specifieke dingen, ja, wordt de kans dat iemand je verlaat, die wordt kleiner. Dus ja. Daarom is het voor vrouwen zo belangrijk dat die man die vrouw bevestigt in, ik verlaat je niet. En vrouwen hebben heel veel bevestiging nodig. Dus dat is ook wel leuk. Dus als een vrouw vraagt bijvoorbeeld van, ja, wat moet ik aan?
Ik herken het helemaal.
Nou, wat is jouw ervaring dan?
Ik krijg vaak te horen, want ik zit natuurlijk in het vak van kleding, maar ik ben voor mezelf heel gemakkelijk. Ik heb één stijl en je kunt me bijna uittekenen dagelijks in hetzelfde type kleding. Maar een vrouw wil natuurlijk veel meer diversiteit. En dan gaan we weer een keer ergens naartoe. Ja, en dan zegt ze soms tegen mij, ik zie er leuk uit, hè? Want dan eigenlijk had ik al moeten zeggen tegen haar, goh, wat zie je er mooi uit, schat.
Precies.
Wat heb je jezelf mooi aangekleed.
Ja.
Alleen als man vinden wij dat toch, wij vinden het allemaal misschien toch wel dat we het vanzelfsprekend vinden dat je partner zich mooi kleedt als je ergens naartoe gaat. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het juist die kleine simpele dingetjes zijn om dat dan ook te benoemen.
Precies, want daar kun je dus ongelooflijk veel punten mee scoren als man.
Weet ik, ja.
En wat mannen dus ook heel vaak denken, is dat ze groots moeten uitpakken. En dat is wel leuk, want ik heb dus een aantal keren die lezingen gegeven in de grote zalen. En dan vroeg ik aan de vrouwen in de zaal, als eye-opener voor de mannen, vroeg ik aan de vrouwen in de zaal, stel je nou voor, je kon kiezen tussen 12 keer per jaar één roos of één klein cadeautje van vergelijkbare waarde. Of één keer per jaar 12 rozen of één bos. Wat zou je kiezen? Nou, 98% van de vrouwen koos voor 12 keer één roos. 12 keer een klein moment van aandacht. Dat is namelijk iedere keer bevestiging. 12 keer een bevestiging.
Ja.
En het hoeft dus niet groot te zijn, maar het is gewoon even aandacht.
Een kaartje.
En het is ook en wat je moet beseffen is ook dat de herhaling van positieve dingen maken iets groot. Dus dat werkt als een hefboom. Maar ook dus herhaling van negatieve dingen. Als jij alleen maar de hele tijd thuis komt en je hebt alleen maar kritiek, je benoemt alleen maar wat er niet goed gaat, ja, dan krijgt op een gegeven moment die partner van jou het idee dat je er een hekel aan hebt, want dat blijft hangen. Dus dan ook herhaling van negatieve dingen kan ook iets groot maken. En dan kan dus een relatie stuk lopen op kleine dingen.
Ja, dat gebeurt heel veel, denk ik.
Ja, dat gebeurt heel veel. En het verrassende is, kijk, als je kijkt naar echtscheidingsredenen, nou ja, nummer 1 zal niemand verbazen, dat is vreemdgaan. Nummer 2 is financiële problemen. Maar nummer 3 zijn ruzies over het huishouden.
Irritaties, ja.
En dat komt omdat dat kleine dingen zijn die op zich, de eerste keer dat zoiets gebeurt, de eerste keer dat het dropje niet op de tandpasta wordt geraakt, niks aan de hand. Maar op het moment dat het keer op keer gebeurt, dan op een gegeven moment wordt het van, ja, maar ik heb het je toch gevraagd. De tweede keer wordt de irritatie groter. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd van, ja, maar je vindt mij niet belangrijk, want ik vind het belangrijk, maar je doet het niet, terwijl het zo'n kleine moeite is.
Ja.
Nou ja, en dan krijg je een hele escalerende werking.
Ja. Herkenbaar. Herkende liefdestalen.
Ja.
Wat is de liefde? Want je begon er net over.
Ja.
Wat is de liefdestaal? En hoe werkt het?
Ja, dat is wel heel mooi, hè? En dat is echt wel, ik denk, een sleutel tot een goede relatie. Mensen willen zich gewaardeerd voelen. Dat is een van de belangrijkste dingen in een relatie. Alleen, wat is nu gebleken? Mensen elkaars liefdestaal of taal van waardering vaak niet snappen. En daarmee kun je de plank volledig misslaan. Hoe werkt het? Mijn moedertaal is Nederlands. Die van jou geloof ik ook. Maar ik spreek ook nog Engels, Frans en Duits en nog een aantal andere talen. Maar er is geen enkele taal waarin ik de finesses en de emoties zo goed kan verwoorden of ontvangen als in mijn moedertaal, Nederlands. Zo heb je ook talen in de liefde. Dat zijn er 5, ik zal ze zo opnoemen. Er zit geen ranking in, maar iedereen heeft een eigen moedertaal. En misschien een tweede taal die je ook nog wel goed begrijpt. En die andere talen die hebben minder effect. Op het moment dat je je liefde uit in die taal, of iemand anders zijn liefde naar jou uit in die taal, Dan heb je bij één manier, dat is, voel je meteen enorm geliefd, word je, voel je heel warm worden. En bij een andere, ja, denk je, ja, leuk, snap je? Nou, wat zijn nou die vijf talen van de liefde? Dat kan zijn mensen die heel erg gevoelig zijn voor woorden. Dat zijn mensen die heel erg zich geliefd voelen als er een complimentje op wordt gemaakt. Als er wordt gezegd, ik hou van je, dat is ook nodig dat je die woorden uitspreekt. Nou, dat is één van de liefdestalen. Andere liefdestaal is cadeautjes. Dat zijn mensen die niet zo aanslaan op woorden. Maar als je een klein cadeautje voor ze meebrengt, nou, dan worden ze helemaal blij. Dat hoeft niet iets heel duurs te zijn, maar het gaat wel om een object. Hè? Het kan ook bijvoorbeeld een schelp zijn die je op het strand vond. En van, nou, ik dacht aan jou, alsjeblieft, deze mooie schelp. Dus voor jou, cadeautje dus. Dan heb je mensen die helemaal aanslaan op knuffels of lichamelijke gevoel. Dat zijn mensen die zeggen, ja, ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou, want ik vrij toch met je. Dus dan is het duidelijk. Mensen die daarop aanslaan. Dan heb je nog mensen die tijd voor elkaar, dat is de vierde. Dus woorden niet, cadeautjes niet. Maar op het moment dat je zegt van kom, we gaan even een glas wijn drinken of we gaan een weekendje weg. Dat is de manier waarop zij zich echt geliefd voelen. En dan heb je de laatste liefdestaal. En dat is degene die eigenlijk het minst goed herkend wordt. En dat is dingen voor elkaar doen. En dat zie je dus van, ja, ik bijvoorbeeld mensen die dan heel het huis hebben schoongemaakt. En dan, ja, wordt eigenlijk niks over gezegd. Of wat ik ooit een keer heb gehad, een heel cruciaal verhaal, ook in de scheidingssituatie. Waarin een vrouw zei van, mijn man heeft nooit van mij gehouden. Want, zei ze, in al die jaren dat we samen waren, nam ik altijd een cadeautje mee als ik terugkwam van een vakantie of ergens geweest was. Of als ik hem wilde bedanken. Maar in al die jaren, we waren 15 jaar bij elkaar, heeft hij zelfs nog nooit een bloemetje voor me meegenomen. En die man keek haar echt in opperste verbazing aan en die zei, maar hoezo betekent dat dan dat ik nooit van jou heb gehouden? Ik heb toch elke zondag je auto gewassen en volgetankt. En die vrouw die keek mij aan en die zei, maar dat is toch geen teken van liefde?
Dus dat was een verschil en dat was een verschil in liefdestaal.
Ja, dat was een verschil in liefdestaal. En ook dus dat al zijn tekenen van liefde, namelijk dingen voor haar doen, heeft zij niet herkend als, ja, teken van liefde. Dus zij voelde zich totaal niet gewaardeerd, terwijl hij het idee had van, nou, ik ben alleen maar aan het investeren. Ander verhaal, ook van een ondernemer, ook erg zuur. Die meneer die zei van, ja, ik doe, die zorgde dat het zijn vrouw aan niks ontbrak. De vrouw woonde in een kast van een huis, had een enorme auto, weet ik veel, nou, alles was geregeld. Nou ja, en vervolgens bleef die vrouw maar zeuren en klagen. En hij zei van, ja, ik kan het nooit goed doen. Dus hij ging nog harder werken. Ja. En nog meer. Dus meer van hetzelfde eigenlijk. Want dat was zijn liefdestaal, cadeautjes. Terwijl ze uiteindelijk ging er vandoor met een sportleraar. Want haar liefdestaal was tijd voor elkaar. En hij was er nooit.
Nee.
Ja, en dat is gewoon ontzettend. Terwijl als je dat van elkaar weet, van wat is de liefdestaal, dan kun je daar veel meer mee doen.
En als je het niet weet, dan ontstaat er ontevredenheid.
Ja, ja, en dat is dus vaak helemaal niet nodig. Alleen, je moet wel even weten van hoe kom je daar dan achter? En hoe kom je erachter wat de liefdestaal van de ander is? Dat is meestal de taal waarin hij of zij zijn liefde naar jou of naar iemand anders, kan ook naar de kinderen, uit. Dus als iemand vaak cadeautjes koopt, ja, dan is dat waarschijnlijk de liefdestaal. En dat betekent dus ook dat als jij dan jouw liefde aan de ander wil laten zien, dat je ook in die liefdestaal terug moet praten om het aan te laten komen. Als iemand voortdurend alles, het hele huis het schoon maken voordat je, nou ja, dan is waarschijnlijk dienend zijn. Iemand, ja, dienend is ook niet het goede woord, maar in ieder geval dingen voor elkaar doen, is dat de liefdestaal. En dat, ja.
Dat komt ook vaak vanuit hoe je zelf bent opgevoed, denk ik, hè?
Ja.
Ik bedoel, als ik het in mijn eigen situatie, mijn vriendin houdt ook van een schoon huis, opgeruimd huis. Ze vindt mij rommelig en chaotisch en ik laat vaak de koffieapparaat aanstaan. Maar ja, zij is ook vanuit haar opvoeding gewend dat haar ouders alles samen deden. Dus er was heel erg balans tussen samen het huishouding doen.
Ja.
En ik ben vroeger groot geworden dat mijn moeder altijd het huis schoonhield. En dat mijn vader altijd aan het werk was.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk ook dat het heel erg te maken heeft wat je gewoon vanuit je opvoeding meekrijgt.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk is een relatie natuurlijk ook weer een nieuw begin. En zul je dat toch samen moeten gaan uitdokteren. Hoe je daar samen het beste, zeg maar, die relatie tot een succes maakt.
Ja, en dus ook dat de dingen die je doet voor elkaar, dat die ook aankomen. Hè? Want in feite is het, als we het in ondernemerstaal hebben, in de liefde wordt ook de balans opgemaakt. Hè? En je moet stortingen doen. En je kunt ook opnames doen, maar op het moment dat jij stortingen doet die eigenlijk geen effect hebben, waarvan je ook niet weet dat het geen... Jij denkt van, nou, ik ben echt heel goed bezig, terwijl het bij de ander niet aankomt. Ja, uiteindelijk gaat het dus tot ontevredenheid. En dat is dus ook van, zeg wat je wil, zeg waar je behoefte aan hebt en zeg ook waar je blij van wordt. Spreek dat gewoon uit. En als je bijvoorbeeld, wat ook een belangrijke is, dat soms... In de communicatie is het niet duidelijk voor iemand hoe belangrijk iets is. Bijvoorbeeld als we het nou weer hebben over dat dopje van de tandpasta. Dat is natuurlijk maar een klein voorbeeld. Mm-hmm. Maar op het moment dat iemand daar steeds weer over opnieuw begint, dan kun jij denken van, ja, het is, voor mij is het totaal niet belangrijk. Hè? Want jij zegt van, ja, ik doe dat koffieapparaat wel of niet aan of uit. Nou ja, maakt niet uit. Voor jou is het niet belangrijk. Voor haar wel. Vraag eens hoe belangrijk het voor haar is.
Ja.
En druk dat eens uit in een cijfer. He, dus zeg eens van, op een schaal van 0 tot 10, hoe belangrijk is dit voor jou? Nou, dan zal het je verbazen dat het misschien voor haar een 8 is, terwijl voor jou een 2.
Ja.
En omdat het voor jou een 2 is, doe je er niks aan. Maar als jij weet dat het voor haar een 8 is, is het makkelijker om aan dat koffieapparaat te denken.
Ja, het heeft allemaal met bewustwording en communicatie te maken.
Ja.
En balans.
Ja.
Ja.
En dus wat het mooie is van een langere relatie, is dat je... ziet dat relaties zich ontwikkelen. Hè? Dus dat... kijk, als jij... Een verliefdheid duurt maximaal 2 jaar. Hè? Dus 6 maanden en 2 jaar. En een relatie ontwikkelt zich eigenlijk op dezelfde manier als een kind zich ontwikkelt. Dus wat gebeurt er bij 2? Kinderen van 2, ik ben 2 en ik zeg nee. Dus die gaan lopen en praten. En dat zie je ook dus in een liefdesrelatie. Dat mensen wat meer afstand. Die gaan weer een beetje wat meer hun eigen ding doen. Nou ja, bij 7 jaar bijvoorbeeld, de 7 years age, ja, waarom is dat? Bijvoorbeeld kinderen, de ontwikkeling van kinderen. Mensen realiseren zich, dingen kunnen voor altijd zijn. Nou, en dan ga je dus na 7 jaar bedenken van, ja, wil ik dit wel de rest van mijn leven? Is dit nu alles? Hè? Doe maar, heeft dat liedje erover geschreven.
Ja, ja, ja.
Nou ja, en dan als je niks doet en je blijft maar altijd in dezelfde patronen. Ja, dan is bij 11 jaar de sleur compleet. En dan kom je nog in de relatiepuberteit. Hè? Nou ja, dan... als bij de buren is groen hoor. Ja. Je ziet dus ook dat veel relaties rond het 15e jaar... dat die kapot gaan. Terwijl, net als bij een kind, die puberteit gaat over. En op een gegeven moment weet je dus van... oké, ik moet niet alles van mijn partner verwachten. Sommige dingen kun ik ook met vrienden doen. Of, hè, dus op die manier. En je ziet dus dat zo'n relatie zich ontwikkelt. En dat als je met elkaar in gesprek blijft... dat dan die relatie zich ook verdiept. En alleen maar mooier wordt eigenlijk.
Dus je moet elkaar ook een beetje kunnen loslaten in een relatie.
Ja, je hoeft zeker niet alles samen te doen.
Nee.
Nee. Nee. Nee.
Ik hoorde je net ook iets zeggen. En toen dacht ik van dat het waarschijnlijk om die spanning toch ook een beetje in die relatie te houden. Ik bedoel, je noemde, we hadden het begin over communicatie, intimiteit. En
ja.
We hebben natuurlijk ook met seksualiteit te maken.
Ja.
En ik denk dat seksualiteit ook met spanning te maken heeft in een relatie.
Ja.
Hoe zit het met relaties en seksualiteit? En als je langer bij elkaar bent, hoe hou je dat spannend? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja. Nou, kijk, vaak is het zo dat je... De vraag is of je de aantrekkingskracht op het moment dat die weg is in een relatie... of dat die even wat op een laag pitje staat, hoe je die kunt reactiveren. Nou, er zijn 2 dingen belangrijk in. Namelijk... We vinden mensen leuk die ons leuk vinden. Dat is belangrijk. Hoe vaker we iemand zien die we leuk vinden, hoe leuker we diegene gaan vinden. Maar als we iemand die we niet leuk vinden vaker zien, dan vinden we die, dan gaan we er een grotere hekel aan krijgen. En hoe meer overeenkomsten hoe leuker we die persoon gaan vinden. Dus, dat is allemaal prachtig. Dus in een bestaande relatie is het belangrijk, stop kritiek, hè? Want, en start met complimenten, met name over de dingen die je leuk vindt. En focus ook op de overeenkomsten. Maar, nu komt het, de seksuele aantrekkingskracht, die wordt gevormd door de verschillen. Dus niet door de overeenkomsten, maar door de verschillen. Opposites attract, hè? Dat is een hele belangrijke. Dus wat zegt Esther Perel, dat is een seksuologe, die zegt van ja, voor een spannende seksuele relatie moet je de verschillen in de slaapkamer tussen mannen en vrouwen juist vergroten. Dus genderneutraal, alsjeblieft niet in de slaapkamer. dus dat is één van de dingen. Dan, als wij naar de televisie kijken, tegenwoordig, als je een seksscène ziet op televisie, wat zie je dan? Dan zie je dat mensen elkaar ongeveer bespringen. Binnen een minuut hebben ze kleren uit. En dan vervolgens komen ze ook nog binnen 2 minuten, want het mag natuurlijk allemaal niet te lang duren, tegelijk klaar. Ja, helaas denken mensen dat het in werkelijkheid ook zo gaat en moet. En je ziet dus de vrouwen die dan maar wat gaan faken, omdat ze denken, ja, anders ben ik niet normaal als het zo niet lukt. En mannen denken, oh ja, nee, hier doe ik mijn vrouw echt een plezier mee. Alleen, zo is het dus niet. En wat is nu de truc? Is voor een goede seksuele relatie is verzachten, dus een zachtere aanraking. Vertragen, dus niet binnen 2 minuten denken dat je je ding wel hebt gedaan. Zelfs orgasmes uitstellen. Dus dat opbouwen. En ook je blijven ontwikkelen. Want je kunt, ook voor die seksualiteit, wat is daar belangrijk voor, is dat je de intimiteit overdag ook met elkaar deelt. Hè? Want waarom willen mensen vaak niet? Nou ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Hè? Het kan een fysieke oorzaak hebben. Overigens moet je die niet onderschatten. Want mensen denken dan, ja, ik heb geen zin meer in seks. Maar als je geen zin meer hebt in seks, ga dan godsnaam naar de huisarts. Als je het daarvoor wel altijd had. Want er kan een onderliggende ziekte aan ten grondslag liggen. Het kan ook zijn dat mensen medicijnen slikken. Nou, tegenwoordig zijn er al heel veel medicijnen die echt verbeterd worden. Hè? Dus bijvoorbeeld antidepressiva en zo. Vroeger had dat echt invloed op je seksleven. Nou, dat is niet meer zo. Maar het kan ook zijn dat je je niet gewaardeerd voelt. Hè? En dat je dus daarom geen zin meer hebt in seks. Nou ja, en dan kom ik weer met die liefdestalen. Van verdiep je daarin. En zorg dat je weer ook je gevoelens uit. Zodat je wat meer intimiteit hebt. En dan is er nog een mooi onderzoek van David Snark. Die zei van dat degene met de minste zin in seks zich echt kan ontwikkelen tot een soort seksbeest op het moment dat er genoeg intimiteit is om bijvoorbeeld een seksuele fantasie te delen. Maar ja, daar moet ik dan ook wel weer een kanttekening bij maken. Want er was op een gegeven moment een vrouw in Amerika en die had hier ook over dat onderzoek gehoord. En die na heel veel aandringen van haar man had ze dan gezegd van oké, nou dan zal ik dan wel zeggen waar ik over fantaseer. En toen bekende zij van, ja, ik fantaseer wel eens over om seks te hebben met jouw broer. Ja, dat moet je dus niet zeggen, want dat komt niet meer goed. Dus op het moment dat je een seksuele fantasie deelt, A, laat je partner daar dan een godsnaam rol in hebben. En B, noem er geen bekende in.
Nee, ja. Dat is inderdaad niet slim. Maar het komt er in ieder geval ook een beetje om neer om dingen buiten je comfortzone samen te durven doen.
Ja.
Om gewoon de spanning te creëren. Om misschien ook wel dingen te doen die je nooit eerder hebt gedaan. Soms denk ik wel eens dat kinderen spelen met speelgoed. En als volwassenen is eigenlijk intimiteit en seksualiteit ook niks anders dan een spel tussen twee mensen.
Ja.
Dus zie het ook als een spel.
Ja.
Zie het als een feestje.
Ja.
En ik heb ooit een Open Circle Academy gedaan. En daar kende ik wat mensen. En die hadden elke maand hadden ze een hartjesavond.
Ja.
Dan gingen ze dus echt de avond heel bewust inrichten. Zodat het ook een hele romantische en fijne avond werd. Een avond vol met aandacht. En ik denk dat misschien ook helemaal niet zo gek is om dat soort dingen in je leven te brengen.
Nee, zeker. Dit is, is absoluut zo. En ja, het is ook zo. Dus op het moment dat je met elkaar vrijt, komt er natuurlijk ook een prachtig hormoon, oxytocine. Ja. Ja, waardoor je je gewoon ook gelukkiger voelt. Ja. En ook blijer bent met je partner. En ook meer van elkaar kunt verdragen. Dus ja.
Mooi. Hey, en dan heb je een relatie en dan ga je samen lekker op vakantie.
Ja.
En ja, dan kom je thuis. En dan komen ook vaak relaties tot een einde. Hè? Hoe zit dat, vakantie en relaties?
Ja, wat je ziet is dat er vaak in september een piek komt in de echtscheidingen. Dat is eigenlijk na de zomervakantie. Ja, hoe komt dat? Omdat mensen dan die zomervakantie vaak hele hoge verwachtingen hebben. Een vakantie kost vaak veel geld, dus het moet ook leuk zijn. Alleen ja, je zit toch vaak op een kleinere ruimte. Je hebt geen afleiding van werk of vrienden of andere hobby's. En dan kan het dus zijn dat juist irritaties die je hebt, dat die uitvergroot worden. Omdat je zo dicht op elkaar zit. En ja, en dan zie je dus dat dan mensen denken van ja, oh, als het in de vakantie al niet leuk is, ja nee, maar dan wordt het nooit meer wat. Dus dan na de vakantie.
En dat kan zelfs ook gebeuren in een relatie die al 15 jaar samen is?
Oh, absoluut. Ja, want dan zijn er toch irritaties. Hè? Wat ik zei, van kleine dingen worden door een hefboom steeds groter. En nou ja, dan denken ze, nou ja, oké, deze vakantie, dan moet het leuk zijn. Dus dat moet het dan gaan worden. En maar ja, op het moment dat je dan dus alleen nog maar focust op die negatieve dingen. Dat is dus ook wat ik zei, stop kritiek en start met complimenten. Want dan begin je te focussen op de positieve dingen. Maar ja, op het moment dat je al het hele jaar bent gefocust op die kleine dingen. En je zit dan ook nog dichter op elkaar, minder afleiding. En dingen vallen tegen. Ook op vakantie vallen dingen tegen. Je staat in de file of het regent of nou noem maar op. Ja, en dan komt zeg maar de ware aard. En op het moment dat je dan dus niet kunt met elkaar... elkaar kunt opvangen en ook welwillend nog bent. En dan zie je dus vaak dat het juist na een vakantie klapt.
Hm, ja. Bijzonder. Hey, en ik zat vroeger, ik ben 52, dus ik zat op de lagere school. En ja, toen had je nog helemaal niet dat je vriendjes en vriendinnetjes had waarvan de ouders gescheiden waren. Nu zit mijn dochter op de middelbare school en meer dan de helft van de ouders is gescheiden. Maar ik kan me voorstellen dat in onze tijd, ik denk dat we ongeveer uit dezelfde periode komen, dat er misschien waren toch dezelfde relatieproblemen als dat er nu zijn. Hoe kan het dan toch dat vroeger mensen langer bij elkaar bleven dan dat nu gebeurt?
Nou ja, kijk, je moet je zo zien dat voor de jaren 70 werd er eigenlijk nauwelijks gescheiden. En de reden daarvoor was dat er geen bijstand, één van de redenen was dat er geen bijstandswet was. Dus op het moment dat er een scheiding was, was die vrouw met die kinderen, want het was ook nog zo voor die tijd, dat als je trouwde als vrouw, dan werd je ontslagen. Dan kwam je eigenlijk aan de bedelstaf. En er was met de kerk en er was veel meer sociale controle. Nou, in de jaren 70 hebben we natuurlijk en de pil gekregen en die bijstandswet. Dus toen werden alle ramen losgegooid. Je ziet dus ook dat er een piek was in de jaren 70. Ineens gingen heel veel mensen gingen scheiden. En nu is het eigenlijk... Ja, 1 op de 3 mensen, het is bijna 40, het is nog een toename, dus we zitten nu al bijna op 40%. In Amerika is het al bijna 50%. Het is een beetje gewoon geworden van, ja. Als het niet gaat, nou, dan gaan we maar uit elkaar.
En het single leven is ook heel leuk tegenwoordig.
Het single leven is ook heel leuk tegenwoordig. Dan bovendien, ja, ook veel vrouwen zijn economisch zelfstandig. Ja. Wat je niet moet onderschatten is wat de impact is van een scheiding. Want een scheiding heeft invloed op echt werkelijk alles. Niet alleen op de partner zelf, maar ook op de kinderen. Maar ook op vrienden. Want ja, die gaan toch ook anders met gescheiden mensen om. Voor wie gaan we nu kiezen? Ja, ook al zeg je van dat hoeft niet, maar het gebeurt wel in de praktijk. Financiën, voor huisvesting. Maar ook op je werk kan het invloed hebben. En je ziet ook vaak dat een scheiding ook vaak leidt tot... Vaak, maar regelmatig leidt tot een burn-out. En dat je dan ziet bij bedrijven ook, dat één zieke werknemer heeft invloed op de rest van het team. Ja. Dus onderzoek heeft nu ook uitgewezen dat, ik geloof dat het iets van 35% of nog meer van de werknemers vindt dat een werkgever ook echt wel iets mag doen aan een werknemer met relatieproblemen.
Ja, het kost uiteindelijk de maatschappij heel veel geld.
Het kost enorm veel geld.
Alleen geld. Ik bedoel, we hebben het vaak over geld. En het lijkt of alles alleen maar over geld gaat. Maar het kost de maatschappij gewoon heel veel verdriet.
Ja, het kost... dit is allebei. En met name ook voor kinderen zie je dat het enorm effect heeft. Maar ook... Laatst sprak ik een ondernemer. Mensen denken dat een scheiding de oplossing is. Maar laten we eerlijk zijn. Het aantal tweede huwelijken dat strandt is nog veel groter dan de eerste. Want mensen blijven hetzelfde ding doen. Ja. Alleen denken dan een nieuwe partner is de oplossing. Maar ja, als jij blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.
Ja, hetzelfde patronen. Dus je moet je oude patronen loslaten. Dus daar heb je toch een stukje coaching bij nodig.
Ja, en het is dus heel verstandig om juist ook op het moment dat een relatie nog goed is, of in ieder geval van tevoren, in dat tussenstuk, om te weten van, oké, maar wat kan ik nou doen om mijn relatie goed te houden? En dat is dus waar ik op inzet. Zodat je niet in de fase komt dat je heel erg het gevoel hebt dat je moet gaan werken aan je relatie.
Mooi. Ja, ik zou even eindigen met jou, met inderdaad jouw 6 online trainingen, boordevol tips. Maar ik wil nog even 1 laatste dingetje met je bespreken. En ik ben gewoon benieuwd, hè? Ruzie, een knetterende ruzie.
Ja.
Is dat slecht voor je relatie?
Nou, dat hoeft het dus niet te zijn. Kijk, je hebt slechte ruzies. Dat zijn ruzies waarin... een van beiden altijd wint. Hè? Dus dat is het één. En natuurlijk ruzies waarin geweld voorkomt. Hè? Dus ruzies naar... Ook bijvoorbeeld als mensen te veel hebben gedronken of zo. Dat zijn ruzies die moet je niet willen. Dat is echt verkeerd. Maar je hebt ook ruzies die de lucht klaren. Waarin het gewoon even heel erg kan knetteren. En dan zeg ik altijd... een beetje knetteren voorkomt etteren. Want dan ineens wordt heel erg duidelijk... waar het probleem zit. En ook van hoe belangrijk iets is. Dus je hoeft ook niet altijd bang te zijn om ruzie te maken. Sterker nog, er zijn ook mensen die nooit ruzie maken. Die altijd maar inleveren. Zonder dat te benoemen wat ze inleveren. Terwijl dan de ander het gevoel heeft van... mijn partner is heel tevreden, want die biedt nooit tegenspraak. Die zit overal met mij eens. Nou ja, bij partners die het altijd met elkaar eens zijn, heb je 2 risico's. 1, het wordt saai. Want de ander heeft geen eigen verhaal meer. Maar ook als er eentje voortdurend alles zit op te kroppen en in te leveren zonder dat het benoemd wordt, dan gaat het etteren. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat diegene explodeert. En dat zijn dus de situaties waarin inderdaad mensen dan ineens hun koffer pakken en zeggen: ik vertrek.
Ja. Duidelijk, Yvonne. 6 online trainingen, boordevol tips. Kan je eens even kort door die 6 online trainingen meenemen? Wat leren mensen in jouw online training?
Nou, wat ze leren is bijvoorbeeld wat de 5 pijlers zijn van een goede relatie. En dat is belangrijk, hè, want iedereen krijgt externe problemen op zijn pad, zal ik maar eventjes zeggen. Maar op het moment dat, en daar kun je niks aan doen, kun je ook niks aan veranderen, maar op het moment dat die 5 pijlers, die basis goed staat, nou, dan overleeft je relatie het. En wat doen we in die dingen? We benoemen de 5 pijlers, dus kijken waarop, welke punten heeft jouw relatie wat onderhoud nodig, en dan geven we concrete tips. En die tips die zitten dan op punten als: hoe reactiveer je de klik als je de aantrekkingskracht even kwijt bent? Hoe doe je dat dan? Komen ook die 5 talen van de liefde weer in bod? We gaan het hebben over communicatie, over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè? Hoe communiceren mannen en hoe communiceren vrouwen? Wat moet je doen als een vrouw helemaal over de kook aankomt? Nou, dat soort dingen. En we gaan het hebben over intimiteit en seksualiteit.
Mooi. Dus ja. En jouw trainingen, die kun je op jouw website vinden, waar als mensen geïnteresseerd zijn...
Op overliefdegesproken.nl kun je kijken wat ik doe. Dus dan heb je de lezingen en je hebt de online training. De online training heet Boost Your Love Life. En die kun je daar dan eventueel bestellen of bekijken wat ik doe. Er zit ook een klein filmpje, dus dan... kun je ook wat meer informatie
Boost Your Love Life.
Ja, Boost Your Love Life.
Kijk.
Ja.
Mooi. En je hebt binnenkort ook een lezing, hè? Een lezing met Jan Heemskerk, geen onbekende in Nederland.
Nee, heel erg leuk. Ja, dat gaat ontzettend leuk worden.
Doen jullie dan samen iets, het verschil tussen mannen en vrouwen? Ik bedoel, hij is daar, volgens mij, hij weet veel over mannen natuurlijk.
Ja.
Jij weet veel over vrouwen, maar ik denk dat jullie samen ook veel over mannen en vrouwen weten.
Ja.
Hoe ziet zo'n lezing eruit?
Ja, nou, die lezing die is tot stand gekomen met de subsidie van In de Buurt 033, gemeente Amersfoort. En de wijk Vathorst. En die willen inderdaad concreet iets doen aan echtscheidingspreventie, maar op een leuke manier. Dus dat mensen echt een ontspannen avondje hebben. Je hoeft ook niks prijs te geven over de stand van je eigen relatie. We hebben gewoon heel veel herkenbare voorbeelden en humor met concrete tips waar mensen direct iets van kunnen leren. En ik doe het inderdaad samen met Jan. En het gaat heel erg leuk worden.
Leuk.
Het is op 30 oktober in Theater De Kamers van 8:30 tot 9:30. De kaartjes kosten een tientje. Maar die voorstelling of lezing is eigenlijk al bijna vol. En voor 26 november, vrijdag 26 november, dan zijn er nog wel tickets te koop. Maar die komen er pas op de website na de lezing van 30 oktober.
All you need is love.
Ja, hoe dan? All you need is love, hoe dan? Ja, zo
mooi,
heet het.
Mooi.
Ja.
Hey, en dan wil ik je eigenlijk even meenemen in een van mijn favoriete onderwerpen natuurlijk. En dat is muziek en liefde en muziek. Ja, volgens mij zit er bijna in alle liedjes die er op de wereld gemaakt worden, zit er altijd een vorm van liefde. De liefde wordt in muziek natuurlijk enorm veel besproken.
Ja.
Liefde en muziek, dan denk ik alleen al aan het liedje van Raymond van Groenewoud. en alles is liefde en all you need is love van de Beatles. En zo kunnen we wel doorgaan.
Ja.
En ik heb je ook gevraagd om een nummer, wat we straks aan het einde van deze podcast gaan draaien. Wat betekent muziek voor jou? En liefde en muziek, wat komt er dan in je op?
Ja, emotie.
Emotie.
Ja, liefde en muziek is natuurlijk prachtig. En ja, je kan, als ik soms naar een liedje luister, dan kan ik echt helemaal ontroerd raken. En soms dan denk ik ook van, dan wil ik even helemaal fijn voelen of blij en dan zet je weer iets anders op. Dus muziek is inderdaad heel belangrijk voor mij. Ja. Ja.
En wat voor nummer ga je ons mee verrassen?
Nou ja, wat ik... Kijk, waar ik voor sta is van hou een relatie op lange termijn goed.
Ja.
En wat ik daar wel bij vond passen was The More I See You van Michael Bublé.
The more I See You.
Ja.
Onze Canadese
The More I Want You, ja.
Ja.
Ja,
ja, dus, die heeft zelf ook veel heftige dingen in zijn leven meegemaakt.
Ja.
Dus zijn liefde is veel getest volgens mij ook in het leven.
Ja.
Het is geloof ik een zoontje verloren.
Ik dacht
dus,
het ook, ja.
Mooi.
Ja.
The more I see you.
The more I want you.
The more I want you. Jeetje, Mina. Wat een fijn gesprek, Yvonne. En wat een mooie tips. En ja, als ik het ook een beetje samen mag vatten. Ja, dan draait het uiteindelijk om hele simpele dingen.
Ja, ja.
Die we allemaal gewoon kunnen.
Ja.
Het is niet rocket science en ingewikkelde materie.
Nee, absoluut niet. En dat is dus ook waar ik op insteek. Op tips waar je direct iets mee kunt. Waar je geen moeilijke gesprekken voor hoeft te voeren. Maar waar je eigenlijk direct succes mee hebt. En die je ook kan inbouwen in je dagelijkse routine. Zodat het uiteindelijk lijkt alsof je relatie vanzelf gaat. En dat je er niet zoveel moeite voor moet doen. Maar waar je wel over en weer die waardering en die liefde gaat voelen. En alleen maar een verdieping gaat krijgen.
Nou, dat vind ik wel een heel mooi einde van deze heerlijke podcast.
Dankjewel.
En de liefde straalt van je af. En dat zie je niet als je luistert, maar ik ben blij dat ik het wel zie. Dank je ontzettend voor dit geweldige gesprek over liefde gesproken. En ik dank je ook voor het luisteren naar deze fantastische podcast. En volgende week, het is wel een hele heftige overgang. Maar ik vond het zo leuk om vandaag over liefde te praten. En volgende week gaan we eigenlijk over iets praten wat helemaal aan de andere kant daarvan ligt. En dat is namelijk over de dood. Dus dat is best wel een enorme contradictie. Maar ik denk dat liefde en dood ook heel erg dicht bij elkaar kan liggen. Dus ik vind het ook wel heel waardevol om daar volgende week met mijn gast van volgende week wat dieper op in te gaan. Ik dank je wel voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende week ook weer bij bent. En ik sluit af met de woorden: verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot de volgende week en dankjewel voor het luisteren. Ciao!